Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Voordat ik vaders boodschap ga doorgeven, wil ik toch eerst kort bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo mogen zijn, hier in volkomen vrijheid. Ook al zijn we met een kleine groep hier, we hebben het ook vanmorgen weer gehoord, u kan het licht verspreiden door ons. Heer, als we ons openstellen en het ook doorgeven, Heer, dat het niet wordt als de dode zee, maar als het meer van Genezeret, waar het water doorheen loopt, Heer. En waar veel vis is, waar leven is. Heer, en dat wil ik u ook bidden, Heer, dat we ook vanmorgen ook dat leven weer vinden. Vader, glorie voor uw naam. Halleluja. Amen. Ik werd een paar weken geleden opgebeld. En ik moet die persoon teleurstellen. Die vroeg, wil je niet spreken over de kronen en zo, het loon? Nou, sloeg Openbaring open. Er staat, Openbaringen 22, vers 12. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Om ieder te vergelden naar zijn nadat zijn werk is. Nou, de eerste plaats hebben we al gekregen. Genade. Dus dat eerste loon hebben we al, het tweede komt nog. Maar er staat, zie, en daar bleef ik een beetje op hangen. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Zie, ik kom spoedig. Hoe spoedig is spoedig? Als we de geschiedenis van de voorstelling van de wederkomst en de voorspellingen bestuderen, dan zien we al snel dat het woordje spoedig gebruikt is om de gelovigen te manipuleren. Soms werd er gezegd om alles te verkopen, omdat de Heer spoedig zou komen. In sommige gevallen werd zelfs een datum genoemd. En dergelijke voorspellingen kwamen al in de vroegchristelijke periode en in de middeleeuwen voor. Sommigen wisten dat met uitgebreide berekeningen op basis van een bijbelsgegeving tot een concrete voorspelling te komen. Het ergste is dat een aantal van zulke ijverige rekenaars, profeten met goddelijk gezag aan hun bevinding en conclusies toerekenen. En dan klinkt het in woord en geschrift, de Heer heeft mij geopenbaard. Dan komt het. Hij heeft mij in een visioen gezegd dat hij, en vul maar een datum in, terugkomt. En daar bleef het niet bij, want daarop volgde dikwijls ook dreigen met straf of verdoemenis als men dat woord van God niet gelooft. Een spoedige terugkeer. Het is onmisbaar in het Nieuwe Testament te zien dat de eerste generatie christenen al spoedig de terugkeer verwachten tijdens hun leven. De eerste christenen maakten zich grote zorgen om hun medegelovigen. Hè, die overleden waren in die tussentijd. En dan gingen ze naar Paulus toe. En Paulus die antwoordt met 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18. Ik zal het u voorlezen, het is een heel bekende tekst. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Opdat gij niet bedroefd zijt, zoals andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen. Met hem. Want dit zeggen wij met het woord des Heren. Wij levenden die achterbleven tot de komst des Heren, zullen in geen geval ontslapende voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het klank ene bazuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij levenden die achtergebleven samen met hem op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaan, mag ook vertellen, vertroost elkander dus met deze woorden. Zij worstelden met de vraag, Wat zou er met hen gebeuren als de Heer terugkeert? Er waren gelovigen die in het licht van de verwachting van de spoedige terugkomst van de Heer besloten om niet meer te werken, maar zich met geestelijke zaken bezig te houden en zich voorbereiden op de wederkomst. Op zich geen slechte zaak natuurlijk, dat moeten wij ook doen. Maar in de tweede brief van Thessalonicenzen, daar waarschuwt Paulus met de apostelijke gezag tegen deze fanatieke en ongebalanceerde houding. Hij zegt dan: maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van de Heer Jezus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderft, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel God zet om zich te laten zien dat hij God is. Herinnert gij u niet dat ik toen ik nog bij u was, dit meerdere malen gezegd heb? Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. Om de gelovigen tot bezinning en tot rust te brengen, tot betrekking tot de wederkomst, wees Paulus op bepaalde processen die eerst moesten plaatsvinden. Zo moet onder andere de mens der wetteloosheid zich eerst openbaren in de tempel en daarin gaan zitten en zich voordoen of hij God zelf is. We kunnen uit dit onderwijs van Paulus leren dat de predikers, profeten en leraars het wel goed bedoelen als zij verkondigen dat de Heer spoedig zal komen. Tuurlijk. Maar ze dienen er tevens toe te zien dat deze verwachting niet ontspoort in een ongezond paniek of een fanatieke stemming en een ongeregeld gedrag opwekt. We moeten dus letten op de ontwikkelingen in de wereld, in de maatschappij en die toetsen. We moeten gewoon ons werk blijven doen. Onze plicht blijven doen. Paulus zegt dat ook weer. Ook weer in diezelfde brieven. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 11 en 12. Wij horen namelijk, zegt hij, wij horen namelijk dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen. Door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn wat geen werk is. Zulke mensen bevelen wij en vermanen wij en in de Heer Jezus Christus, dat ze rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten. Ik moet u denken aan wat Luther eens een keer zei. Als ik wist, zei hij, dat de Heer morgen terug zal komen, u kent hem wel, dan plant ik vandaag nog een boom. Goed gezegd van Luther. Als de Heer terugkeert, wil hij geen gelovigen aantreffen die passief zitten te wachten, maar dienstknechten die bezig zijn. Bezig zijn waarmee? Met verstandig te leven, een voorbeeld te zijn voor anderen. En ook bezig zijn met zijn grote opdracht uit te voeren. Het evangelie te verkondigen. Als waardige getuigen te leven. Ik geef u een beknopt overzicht van een aantal voorspellingen die soms honderdduizenden gelovigen zeer veel schade hebben berokkend. In het Nieuw Testament, de eerste christenen verwachten al een snelle terugkeer van de Heer. En Paulus waarschuwt er tegen, ik heb wat aangehaald. Dan in het jaar 1000, er zijn er velen die de Heer verwachten, die het einde van de toekomst en de wereld voorspellen. De eeuwen daarna komen steeds meer mensen die uitrekenen wanneer de Heer komt. En dan brengt 21 maart 1843 aan. Er heerst bij die mensen in Amerika, heel veel mensen toen, een grote ontbinding. Na een grondige studie van William Miller, een boer lid van de Baptistenkerk, verklaard dat de Heer zou terugkeren. En hij was dat overal gaan verkondigen. En waren op die datum dan ook duizenden die de Heer elk moment verwachten. Hij verwacht hem op de wolken. En velen hadden witte waden gekocht, waren op het dak van hun huis gaan zitten om de Heer te wachten. En sommigen hadden hun goederen verkocht, hun zaken gesloten of huizen verkocht of zelfs vernield. Toen die dag voorbij gegaan was, was de verwarring groot. Er kwamen gevallen van krankzinnigheid voor, er werden elke zelfmoorden gepleegd. Maar er gebeurde niets. En William Miller ging alles nog eens narekenen. En hij kwam tot de conclusie dat hij zich een jaar vergist had. De Heer zou een jaar later komen, op diezelfde datum, 21 maart. Een jaar later gebeurde er weer niets, weer diezelfde opwinding. En velen maakten zich gereed om de komst van de Heer. Maar ook die dag ging voorbij. Er gebeurde niets. Er werd nog eens nagerekend. En opnieuw een datum vastgesteld. 22 oktober 1844. Maar je weet het al. De dag ging voorbij. Er gebeurde niets. Maar Miller die was eerlijk genoeg om zijn fout te belijden. En er geen andere vertolking aan te geven. Hij beleed: ik heb me vergist. Ik dwaalde. Ik erken mijn teleurstelling. En toch geloof ik, zei hij, dat de Heer, de Heere, nabij is. Dat het vlakbij de deur. En ik vermaan u, broeders en zusters, wees waakzaam en laat die dag u niet bij verrassing nemen. Maar William Miller had een grote invloed gehad. 25 jaar had hij gepredikt dat de Heer zou komen op 22 maart 1843. De theologen en voorgangers uit diverse dominaties waren in zijn boodschap gaan geloven. En mede door deze zeer ongelukkige datumbepaling groeide de beweging die nu de zevende dag Adventisten genoemd wordt. En die dag na de grote teleurstelling maakte men bekend dat die gebeurtenis niet op aarde plaatsvond, maar in de hemel. Christus zou het heiligdom zijn binnengegaan en deze vertolking is fundamenteel onderdeel van de leer van de zevende dag Adventisten. Christus kwam dus wel in 1844, zei ze. Maar het was een verandering van de bediening plaatsgevonden. En die bediening die was in de hemel. Ook de Jehovah-getuigen hebben over de wederkomst van Christus gesproken. En hebben dat ook voorspeld in 1914. Vandaag spreken ze er niet zoveel meer over. En sommige Jehovah-getuigen die je ook spreekt, die weten dat niet eens meer. Het wordt stilgezwegen, want er gebeurde niets. En sinds deze voorspellingen over de wederkomst van de Heer Jezus Christus zijn er meerdere door hen in de vorige eeuw gemaakt. En geen enkele voorspelling is uitgekomen. In 1987 publiceerde Egbert Wisham, een Bijbelvorst uit de Verenigde Staten, 88 redenen waarom de opname van de gelovigen in 1988 zou plaatsvinden. Er zijn diverse recente voorspellingen en verklaringen. Het zou te lang worden om dat allemaal op te noemen. Zoals bijvoorbeeld 28 oktober 1992 of kort of na of voor het jaar 2000. Hè. Herinner op paniek, alles zal uitvallen, computers enzovoort. De Heer zal terugkomen. En de laatste christelijke numerologie. Misschien herinneren u het nog, de kranten hebben er kleine stukjes aan gewijd, want ze geloven het ook niet zo erg meer geloven. En op basis van de cijfers uit de Bijbel, hij heeft berekend dat op de afgelopen 23 september, dus een maand geleden, 2017, de aarde zal vergaan. Wat is er gebeurd? Helemaal niets. En tenslotte van dit gedeelte wil ik u duidelijk maar verklaren dat een profetische uitleg waarin gesteld wordt dat de Heer spoedig terugkomt, zonder het noemen van een datum of een afgebakende periode, niet per se vals is. En de geschiedenis toont echter aan, en laat er geen misverstand over bestaan, dat alle profetie of verklaring waarin een datum of een afgebroken gebakende periode bestaat, soms helemaal niet klopt. Ik weet natuurlijk dat het flauw is om na de 23e september triomfant te zeggen, wat is er gebeurd? Helemaal niks. Zie je wel. Er zijn wel geen tekenen aan de hemel geweest. En dat hebben jullie wel voorspeld, maar waar is die dan? Nee, dat is flauw. Dat doe ik niet. De gemeente is niet opgenomen. De antichrist heeft zich niet geopenbaard. De wederkomst van de Heer Jezus heeft niet plaatsgenomen. Dat doe ik dus niet. Wel vraag ik me af, wat leren de christenen die zo met die tekenen en van die 23 september en al die anderen uit het verleden nu eigenlijk uit deze geschiedenis? Over een paar jaar komt er weer iemand die heeft zitten rekenen en aan de hand van bijbelteksten of spannende astronomische verhalen, of misschien wel allebei, weer de Heer voorspelt op die en die datum. En dan zullen er weer heel veel christenen zijn die nul op het rekest hebben gekregen, maar weer achter zo iemand aanlopen. Ik weet dat, omdat in de laatste decennia het altijd zo gegaan is. Wat voor belang heeft de terugkeer van de Heer Jezus nu eigenlijk voor ons precies? Wat doet die datum en die tijd ertoe, dat wij dat weten? Gaan we ons dan van tevoren nog even gauw bekeren? We moeten immers altijd klaarstaan. Zoals Corrie ten Boom zei, dat vind ik altijd zo mooi. Hij zei, ons koffertje moet altijd klaarstaan om de Heer te ontmoeten. Als hij komt, of als wij plotseling moeten sterven. Het koffertje, dat moet misschien enige uitleg hebben. En de oorlog 40-45 werd veel gebombardeerd door vriend en vijand. En als zo'n bom fluitend naar beneden kwam, dan moest je wegwezen. En dan had je geen tijd meer om rustig dat koffertje te pakken. En daarom stond er bij heel veel mensen, ik wil niet zeggen de meeste, maar bij heel veel mensen stond er zo'n klein koffertje klaar. En dat stond altijd met een voordeur. Om het direct te pakken als het alarm afging. Bij ons thuis stond er zo'n geel rieten koffertje. Zo'n riem omheen, zo'n geel koffertje. En dat stond altijd klaar. Wat er ook gebeurt, dat koffertje stond klaar. En daarom moeten we altijd klaar zijn om hem te ontmoeten. Het zij bij zijn wederkomst of het zij dat wij sterven. Ik stel de vraag, hoe spoedig is spoedig? Hoe moeten we dat opvatten? In het gewone gebruik heeft het de betekenis van een korte periode, enkele dagen, weken, misschien een paar maanden. Maar, als we de Bijbel opslaan en we lezen 2 Petrus 3 vers 8 en 9, dan staat er dit. Doch dit ene mag ik u niet ontgaan, geliefde, dat een dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan zijn talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch alle tot bekering komen. We lezen hier dus dat 1 dag voor de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. In het licht van dit geheel andere tijdsbesef zouden we kunnen stellen dat de Heer Jezus pas 2 dagen geleden overleden is. Overleden ook, maar opgevaren. Het is een heel andere tijdsbesef. En de vertaling van het Griekse woord tauku, ik hoop dat ik het goed uitspreek, tauku, spoedig, wat dus in Openbaring staat, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij en om ieder te vergelden wat zijn werk is. Dat Griekse woord tauku wordt gebruikt dat behalve de betekenis van spoedig, ook spoedig nadat, zonder vertraging of volgens plan zou kunnen betekenen. Dus als je hier die tekst zo zou kunnen worden vertaald, dan staat er, ik kom volgens plan aangevuld en zonder vertraging. Zo vertaald kan het woord dus tot meer, niet meer tot fanatieke en misleidende verwachtingen aanleiding geven. Maar ik stel wel de vraag, welk plan zou hier bedoeld zijn? En het antwoord wordt door de schrift zelf gegeven, het plan van de hemelse Vader. Jezus zeide in Handelingen 1 vers 7, hij zei tot hen, het is niet uw zaak de tijden en gelegenheden te weten waarover de Vader beschikking aan zich heeft gehouden. Die beschikking of herstel zal bewerkt worden als de Heer Jezus terugkomt. In Handelingen 3 vers 19 tot 21 wordt gezegd, kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeld zullen worden, opdat de tijden van verandering mogen komen voor het aangezicht des Heeren, en de Christus, die van tevoren bestemd was, Jezus zende. Hij moest de hemel opnemen ten tijde van de wederoprichting alle dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van de heilige profeten van oudsher. Mozes heeft toch gezegd dat God zal een profeet doen opstaan uit uw broederen, gelijk mij. Naar hem zult gij luisteren en horen alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het volk geroeid zal worden. De Vader in de hemel heeft dus het grote masterplan en kent de datum waarop hij alles tot voleinding en vervulling zal brengen. In het licht hiervan is de vertaling van Openbaring, zie ik kom, volgens plan en zonder vertraging. Het is goed te verdedigen dat zo zal de tekst geen aanleiding kunnen geven tot allerlei voorspellingen en ongegronde verwachtingen. Dus trek geen conclusie met betrekking tot de wederkomst. Niemand weet het tijdstip van de wederkomst. Alleen de Vader. En verspil geen tijd aan berekeningen of voorspellingen van de wederkomst. Misleid jezelf niet en anderen niet. Let op de tekenen die mogelijk wijzen op een snel naderende wederkomst. Blijf bezig met je normale werk en met vooral met het werk van de Heer. En laat je niet gek maken door zogenaamde leraren, profeten, mensen die visioenen hebben gehad. Blijf nuchter, blijf waakzaam en toets, beoordeel alle dingen. Amen.